Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen Psalm 132, het 11e en het 12e vers. Daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. Vers 11 en vers 12 van 132. We lezen vanavond ook weer uit het tweede hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. En we lezen vanaf het 14e tot en met het 36e vers. Handelingen 2, vers 14 tot en met 36. En dan zingen we in aansluiting aan de lezing van deze schrift het eerste vers van Psalm 110. Dus heeft de Heere tot mijn en Heer gesproken. Psalm 110, vers 1. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: Gij Joodse mannen en gij alle die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël, en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God: Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van die dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem: ik zag de Heere allen tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij bij de gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Vanavond doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Wij openen vanavond het woord van God weer bij Handelingen 2. En we lezen onze tekst in de verzen 25 tot en met 32. Handelingen 2, de verzen 25 tot en met 32. Ik zal u dat hele gedeelte niet opnieuw lezen. We hebben het zojuist gelezen in de schriftlezing. Het begint dus bij vers 25, want David zegt van hem: ik zag de Heere allen tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. En dan tot en met de 32e vers: deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Laten wij samen de Heere om zijn zegen bidden. Trouwe God, op deze Pinksteravond mogen we samen weer uw heilig aangezicht zoeken. We zijn weer bij elkaar gekomen om te luisteren naar uw goddelijk woord. En dit keer ligt een gedeelte uit het Pinkster-evangelie voor ons. De boodschap zoals die toen daar in Jeruzalem door de apostel Petrus gebracht werd. En Petrus sprak toch maar niet zo uit zijn eigen inzichten. En hij verkondigde niet een boodschap die hij zelf bedacht had, maar hij sprak zoals de Geest hem gaf uit te spreken. En zo heeft hij met die mensen die daar kwamen luisteren, die daardoor u zelf gebracht waren door die wonderlijke Pinkstertekenen, dat geluid als van een geweldige gedreven wind, en die verdeelde tongen als van vuur, dingen die ongetwijfeld hun nieuwsgierigheid geprikkeld hebben en die hen tot verwondering hebben gebracht en die hen hebben doen komen naar de boodschap die gij hen liet verkondigen. Petrus heeft tegenover die mensen het goddelijk woord, de boodschap aangaande de Heere Jezus Christus, mogen verkondigen. En zoveel eeuwen later mogen wij vanavond getuigen zijn van die prediking die ons in de schriften is vastgelegd en overgeleverd. Heren, we konden er niet bij zijn toen Petrus daar die woorden sprak, maar het heeft u goed gedacht om ze toch te bewaren voor de geslachten daarna tot op de dag van vandaag toe. Als we er toen bij hadden kunnen zijn, heren, dan had mogelijk ook ons hart geraakt geworden. Zoals het hart van die velen daar geraakt werd, verslagen werd. En zodat ze gingen roepen wat ze doen moesten. En zo werden ze ontvankelijk voor die boodschap, die hele persoonlijke boodschap. Bekeert u en eniegelijk van u worden gedoopt in de naam van de Heere Jezus Christus tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe. En heren, ze hebben geluisterd met een ontsloten hart. Ze hebben geluisterd met een geweten dat geopend was. Ze hebben geluisterd doordat uw Heilige Geest in hen ook werkte, het waarachtige geloof, dat de woorden door Petrus gesproken waarachtig zijn. En ze hebben uw woord gaarne aangenomen, zoals daar ook staat. En ze zijn tot geloof gebracht. En ze werden de Heere toegevoegd. Heere, zo ging dat toen. Zo bleek uw machtige arm in het verlossingswerk, in het toebrengen van zondaren. Zo ging dat werk dat gij, Heere Jezus, verricht hebt, door uw Heilige Geest ook terstond vruchten dragen. Zo waren daar de krachten des hemels, en ze werden ook zichtbaar. En de gemeente die toen ontstond, ze mocht een goede reuk van Christus verspreiden, te midden van de Joden in Jeruzalem en in het hele omliggende land. Zo was het toen. Heren, wij geloven dat het nog zo zijn kan. Als het u behaagt om het opnieuw te doen, dan gebeurt het. Uw arm is niet verkort. Uw hand is nog uitgestrekt. En u bent met uw werk nog niet klaar. Anders hadden we u vandaag gezien op de wolken des hemels, Heere Jezus. Maar nu gaat u nog verder met het laten verkondigen van het evangelie. En u stelt uw terugkeer nog uit, omdat het evangelie nog gepredikt moet worden en omdat er nog moeten worden toegebracht. Hoeveel, dat weet u. Wat we u bidden, heren, mogen het er nog velen zijn. Mogen het er vandaag ook uit ons midden nog velen zijn die gij trekt met de koorden van uw liefde. En voor wie gij de prediking die Petrus in de tijd hield en die opgetekend staat in uw woord nog gebruiken wilt. Petrus die nog spreekt nadat hij al zoveel eeuwen lang geleden overleden is. Petrus wiens getuigenis nog altijd het getuigenis is waar gij u van bedient door uw Heilige Geest. Heere, laat dat gepredikte woord van toen ook vandaag nog rijke zegen mogen brengen. En als wij dan vandaag in de verkondiging van het evangelie die prediking zoeken door te geven, mogen het dan zijn in de betoning van dezelfde geest en van dezelfde kracht als toen. Heere, wilt gij geven dat uw woord kracht doet en dat uw woord vrucht draagt en dat die zaligmaker over wie het gaat ook gestalte mogen krijgen, meer en meer in het midden der gemeente en in het persoonlijk leven. Heren, we vragen veel van u, zeker als we het bezien in het licht van wat we verdiend hebben. Want dat is heel wat anders. Als we kregen wat we verdienen, heren, dan zou u ons al die dingen die we tot nog toe genoemd hebben moeten onthouden. En dan zou u ons heel wat anders moeten geven. Dan zouden die dingen moeten gaan gebeuren waar we ook van gelezen hebben en waar Petrus op een andere plaats van gesproken heeft. Bloed en vuur en rookdamp. Zon verduistert in duisternis en de maan verandert in bloed. Want dat moet ook nog gebeuren, heren. En dat vindt ook plaats in de bedeling van de Heilige Geest. De Geest die immers niet altijd twisten zal. Ook met ons niet altijd twisten zal. En als we in onbekeerlijkheid voortleven. En als wij zonde op zonde stapelen. En de ongerechtigheid vermenigvuldigt niet alleen in de wereld. Maar ook in ons leven. Dan kunnen we erop aan. Dat ook die dingen een keer zullen gaan gebeuren. U bent geen ledig aanschouwer. En de geest die in deze wereld gekomen is. Die zal zich niet eeuwig laten beledigen en krenken. En wegduwen uit deze wereld die hij claimt, omdat het uw schepping is. O God, wij bidden van u dat we dan niet krijgen wat we verdiend hebben. Maar dat u, al hebt u alle recht om toornig te zijn, in uw toorn nog aan uw ontferming wilt gedenken. En als we dan deze dingen van u bidden, heren, de krachtige en heerlijke werking van uw geest vragen, wil ons dat dan niet schenken op grond van enige verdiensten die er aan onze kant nog zou zijn overgebleven. Maar wilt u het ons geven op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Denk aan uw trouw. Denk aan uw verbond. Denk aan uw eigen woord, Heere. En wilt u op grond van wat gij gezegd, wat gij ook toegezegd hebt, nog in ontferming ons bezoeken en ons verblijden door uw daden. En zo ook uw woord overal nog tot zegen stellen. Pinksterfeest is ook het feest waarop we mogen gedenken dat het zendingswerk beginnen mocht. En dat wat eertijds nog besloten gebleven was binnen de grenzen van het volk Israël, dat toen buiten de grenzen van dat volk is gaan treden. Toen de apostel Petrus daar ook zicht op had en toen hij mocht getuigen tegen die Joden dat hun de belofte toekwam en hun kinderen, maar ook allen die daar verre zijn, die zo ver zijn als de einden der aarde ver zijn. En dat gij, Heere, ze gaat roepen tot aan de einden en de uitersten van deze wereld. En dat mag nog doorgaan. Zegen dat werk, dat zendingswerk, zegen de verkondiging van het evangelie tot aan de einden der aarde, tot aan de diepe binnenlanden van deze wereld. Zegen het dat woord van u daar waar er nog zoveel duisternis is en waar nog zoveel religie is die puur uit de mens opkomt. En wilt gij uw woord, uw goddelijk woord, daar ook tot een rijke zegen stellen, Heere, en degene die in dat werk ook arbeiden, uw kracht, uw hulp, uw volharding schenken, opdat ze niet versagen bij teleurstellingen en opdat ze niet verkommeren in eenzaamheid, maar opdat zij gesteund en gesterkt en bemoedigd door uw nabijheid ook mogen voortgaan en zo ziende op uw trouw en uw beloftewoord mogen volharden in dat werk. Heere, gedenk gij alle die het moeilijk hebben. Er zijn er in deze wereld, er zijn er ook onder ons, verschillende die een hele moeilijke weg moeten gaan. Misschien spreken we daar niet eens zo makkelijk over. Misschien houden we heel veel voor onszelf en wordt er dus ook in stilte heel wat verwerkt, geleden, gedragen, aan verdriet, aan eenzaamheid en op allerlei andere manieren. Maar Heere, laten we, al maken we misschien mensen er niet zo makkelijk deelgenoot van, laten we er u de Heere dan toch wel deelgenoot van mogen maken. Want u wilt dat toch ook. Deelnemen in het verdriet en in de moeite die gij wilt aanschouwen, opdat wij die in uw hand zouden geven. En gij, Heere Jezus, hebt toch ook van uzelf gezegd dat ge een barmhartige en medelijdende hoge priester zijt. En dat is ook de weg die we gaan moeten, Heere, naar de troon van uw genade. Om daar geholpen te worden. En daar krachten te ontvangen. En troost en steun. Mogen dat dan ook de ervaring zijn. En laat de Pinkstergeest bidden, ook als wij niet weten te bidden gelijk het behoort. Laat hij zuchten met onuitsprekelijke zuchtingen, als het ons aan woorden en misschien zelfs ook nog wel aan gedachten, geordende gedachten, ontbreekt. Heere, wees met ons en hoor ons en vervul al onze noden en vergeef al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 16. Vers 4, 5 en 6. Ik zal de Heer, die mij getrouwe raad gegeven heeft, met psalmgezangen prijzen. En daarna vers 5 en 6. Dus 4 tot en met 6 van Psalm 16.
Thank you.
Gemeente, wij overdenken vanavond dus een gedeelte van de Pinksterpreek van de apostel Petrus. Nadat eerst verschillende van die mensen die daar in de tempel bijeen waren, die alle door de Heilige Geest vervuld werden, hadden gesproken, was er niet één aanvankelijk die het woord voerde, maar er waren er verschillenden. En ze deden dat in andere talen, in tongen, zo zou je kunnen zeggen. Waarbij de Heere niet alleen een wonder deed bij hen die spraken, maar tegelijkertijd ook een wonder bij hen die luisterden. Want het kwam bij die luisteraars over alsof ze in hun eigen taal hoorden spreken. In een variëteit van talen die hier inderdaad ook allemaal genoemd worden in Handelingen 2. Nadat verschillende van die mensen het evangelie verkondigd hadden, de grote werken Gods gesproken hadden, kwam er een moment dat zij zwegen en dat één uit hun midden verder sprak. En die ene was Petrus, van wie wij lezen in vers 14. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem. En dan lezen wij vervolgens in Handelingen 2 die toespraak, die Pinksterpreek die de apostel Petrus daar heeft gehouden. Het zal u ongetwijfeld ook wel eens een keer zo gegaan zijn dat u die hele preek van de apostel Petrus toch eigenlijk een beetje merkwaardig vindt. Het is nou Pinksteren. Het gaat om de komst van de Heilige Geest, waar zij allemaal mee vervuld werden. En als Petrus op Pinksteren een preek gaat houden, dan verwachten we natuurlijk dat hij over de komst van de Heilige Geest gaat spreken. Maar de Pinksterpreek van Petrus is voor een groot deel eigenlijk een paaspreek. Het is een preek over de opstanding van de Heer Jezus. O, zeker heeft het in het begin ook wel met dat citaat uit de profetie van Joël over de komst van de Heilige Geest gehad. En hij heeft via die woorden van het Oude Testament al aangekondigd, al gezegd dat dat toen al aangekondigd was en dat dat nu vervuld is, dat de Heere dat woord nu werkelijkheid gemaakt heeft, dat de Geest gekomen is en dat door die Geest mensen van allerlei soort profeteren, de grote werken Gods mogen uitdragen. Maar als Petrus zo eigenlijk toch maar in het kort over de Heilige Geest en over de vruchten van zijn komst gesproken heeft, dan gaat de apostel er eigenlijk toch al heel snel toe over. En daarmee is dan eigenlijk het grootste deel van zijn Pinksterpreek gevuld. Dan gaat hij er toe over om over de Heere Jezus te spreken. En niet meer, nauwelijks meer over de Heilige Geest. Nog even aan het eind. Maar het grote accent ligt op de Heere Jezus, op zijn lijden, nog veel meer op zijn opstanding. Daar wordt uitvoerig bij stilgestaan, dat is Pasen dus. Ook gaat hij even in op de hemelvaart van de Heere Jezus, de zitting van de Heere Jezus aan de rechterhand Gods, via een citaat uit Psalm 110. En dan is hij aan het eind. Is dat toch niet een merkwaardige gang van zaken, dat de Pinksterpreek eigenlijk een paaspreek is? U zou er toch raar van opkijken, gemeente, als ik mijn tekst voor vandaag of willekeurig welk Pinksterfeest ook gekozen zou hebben uit het slot van de evangelie, waar het gaat over de opstanding van de Heer Jezus. En in feite doet Petrus dat. En wij doen het vanavond hem na. We luisteren naar de paaspreek aan de hand van Psalm 16, die door Petrus toen gehouden werd. Waarom deed hij dat? Hoe komt hij zover? Ja, hoe komt hij zover? Het is eigenlijk ook niet eens de eigen keus van Petrus. Als Petrus van tevoren al enig voorbereidend werk gedaan heeft, als hij zich al afgevraagd zou hebben wat hij bij deze gelegenheid zou moeten zeggen, dan kon het ook wel eens heel wat anders geweest zijn wat hij van plan was dan dat hij met de daad ging zeggen. Het was ook, zei ik, zijn eigen keus niet. Hij werd door de geest vervuld, zodat de geest hem gaf uit te spreken. En het is de Heilige Geest geweest die Petrus geleid heeft naar zijn tekst. Psalm 16 en even later Psalm 110. Waarom dat is? Wel, u moet ook maar niet een te grote tegenstelling, zeker geen tegenstelling, maar ook niet een te grote scheiding aanbrengen tussen Pasen en Pinksteren. Zeker, het zijn onderscheiden heilsfeiten, maar ze hebben wel alles met elkaar te maken. Ze grijpen ook wel helemaal in elkaar in. Pinksteren zou ook niet eens mogelijk zijn geweest zonder Pasen. Zonder de opstanding van Christus zou hij ook nooit zijn geest hebben kunnen geven. En Pasen zou nooit enig effect en zou nooit enige vrucht dragen als het geen Pinksteren zou zijn geworden. Ze zitten aan elkaar vast en ze horen ook helemaal bij elkaar. En als Petrus door de geest geleid deze verbanden op Pinksteren gaat laten zien, dan is dat juist de bedoeling van de Heilige Geest. En daarom staat het ook ons beschreven in de weergave van deze gebeurtenissen. Wel nu, laten we eens nader gaan luisteren naar wat de apostel dan op Pinksteren heeft gezegd ten aanzien van de opgestane Heere Jezus. Petrus legt dus een duidelijk verband tussen wat er nou gebeurd is en waar die tekenen ook op zin speelden, dat geluid als van die geweldige gedreven wind en die verdeelde tongen als van vuur. Zo heeft, om het eens zo te zeggen, de Heere zelf in het rijk van de natuur de klok geluid, waardoor de mensen naar de kerk gelokt werden. Hij heeft dat geluid laten horen. En het werkte natuurlijk grote verbazing om de storm te horen gieren en de wind niet te voelen. En geen blad aan de bomen te zien bewegen. Wat wil toch dit zijn? En om op het hoofd van die 120, toen ze er eenmaal kwamen, vlammetjes te zien. En toch waren het geen vlammetjes, want er verbrandde niets, verdeelde tongen als van vuur. Petrus grijpt daarop terug en hij zegt, weet u wat dat is? Vervulling van het profetenwoord. Vervulling van de belofte die God gegeven heeft via Joël, een van de kleine profeten. Maar daarin mocht Joël dan toch groot zijn, dat hij, net als anderen die God gebruikt heeft, dit heeft mogen aankondigen. Maar zo laat Petrus weten, om dat nou beter te kunnen begrijpen, wat dat is, de komst van de geest en het spreken door de geest, om het beter te begrijpen, moeten we niet bij vandaag beginnen, zegt Petrus, maar moeten we in onze gedachten 7 weken terug naar die andere dag, toen er ook iets heel bijzonders gebeurde. Dat weet u wel niet, zo zegt hij tegen die inwoners van Jeruzalem en tegen al diegenen die daar zijn. Dat weet u, en misschien weet u het wel, maar u gelooft het niet. Maar toen is eigenlijk al begonnen wat vandaag geschiedt. Toen die Jezus, die gij gekruisigd hebt, door God opgewekt is. Toen is het al begonnen met Jezus, de door de Joden verworpene. Jezus tegen wie de Joden uitdrukkelijk en hardnekkig en volhardend nee gezegd hebben. De uiterste consequentie van dat nee hebben getrokken. Toen ze hem ter dood veroordeeld wilden hebben. En toen ze hem aan het kruishout ook nog bespot hebben. En wat doet Jezus nu? Hij is er weer. 7 weken en een paar dagen geleden, een paar dagen daarvoor, is hij gekruisigd. En nu is hij er weer. Nu is hij weer in Jeruzalem. Lichamelijk, nee. Want niemand ziet hem en niemand zal hem ook meer zien, totdat hij wederkomt op de wolken des hemels. Maar hij is er wel. En hij vervult wat hij zijn discipelen beloofd heeft. Ik kom weder tot u. En nu is hij er al. 10 dagen nadat hij van een afscheid genomen had. Hoe is hij er dan? Door de geest die hij gaf. Door zijn zaakwaarnemer. Door zijn plaatsvervanger. Door zijn advocaat, zijn paracleet. U herinnert u de preek van dominee Baas van een paar weken geleden. Zo is hij er weer. Christus in de persoon van de Heilige Geest die hem vertegenwoordigt. En die geest komt om zijn zaken verder af te wikkelen. Zijn werk op aarde verder voort te zetten. Christus is naar de hemel gegaan omdat hij daar werk heeft. Voorbeden doen, zijn kerk beschermen. Maar het werk op aarde moet ook verder. En dat komt de Heilige Geest doen. Namens de Heer Jezus. Hij komt het uit Christus nemen. Hij komt die kerk bezoeken met al het heil van Christus werk. En hij komt dat uit Christus genomene verkondigen en toepassen. Maar dus gaat het ook op Pinksteren toch weer om de Heere Jezus, gemeente. Zoals het ook met kerst en met de Goede Vrijdag en met Pasen en met Hemelvaart over de Heere Jezus gaat. Zo gaat het ook op Pinksteren om hem. En dat zal Petrus gaan aantonen. En om dat te kunnen doen, om daar zijn gehoor ook van te doordringen en te van overtuigen, gaat hij met hen samen de schriften lezen. Weet u, dat kan Petrus nu. Er was een tijd dat Petrus er ook niks van begreep. Dat het allemaal verborgen was voor zijn ogen. Ondanks al het onderwijs dat de Heer Jezus hem gegeven had en ondanks alles wat hij van vroeger, van zijn jeugd uit al wist, waren toch de eigenlijke dingen voor hem verborgen. Het waren geheimenissen waar hij geen zicht op had en waar hij niet doorheen keek. Maar er is met Petrus net als met die andere discipelen wat gebeurd. De Heere na zijn opstanding heeft hun verstand geopend. En toen gingen ze het zien. Toen ging Petrus het ook zien. En toen is hij in zijn meditatie en in zijn overdenking ook gekomen tot het rechte verstaan van onder andere die 16e psalm. En omdat de Heere hem dat inzicht heeft gegeven, kan hij het nu ook doorgeven. Kan hij het ook aan die mensen daar in Jeruzalem verkondigen. En dat doet hij. En wat is dan die 16e psalm? Gemeente, ik weet van de achtergrond van die 16e psalm eigenlijk niets. We weten uit het opschrift dat hij van David is en dat zegt Petrus hier dus ook. Maar de historische gebeurtenissen tegen welke achtergrond deze psalm door David gedicht is, zijn ons niet geopenbaard. Maar uit de psalm is dit wel af te lezen dat David in gevaar verkeert. Maar ondanks het feit dat hij in gevaar verkeert, is David toch van binnen geheel rustig. En hoe dat kan, dat is omdat hij de Heere gedurig voor ogen heeft. En zijn ogen zijn geduriglijk op de Heere gevestigd. En hij weet, hij ervaart de nabijheid van die God, tot wie hij in de gevaren die hem bedreigen ook de toevlucht heeft genomen en bij wie hij nu mag schuilen. Hij ervaart het, God is vlakbij. Hij ondersteunt hem. En die wetenschap, die bevindelijke wetenschap, die bewaart David voor angst en voor paniek. Hij reageert niet zoals een ander mens mogelijk zou doen in dat soort gevaren dat hem bedreigt. David is rustig, kalm, hij wordt niet bewogen, zegt hij. En zo is er vastigheid, zo is er vertrouwen in zijn leven. En ondanks alles wat hem bedreigt en ondanks alles waardoor zijn leven bemoeilijkt wordt, mag hij zich toch verheugen. Hij deelt in de waarachtige geestelijke blijdschap. De gemeente, zou dat trouwens ook niet zo zijn als we de Heere geduriglijk voor ogen hebben? Als we hem geduriglijk nabij weten, als we delen mogen in zijn bescherming en in zijn liefde en in zijn gemeenschap, zou dat dan ook niet als vrucht hebben dat de ziel zich mag verheugen en verblijden, verblijd, verheugd in God, naar waarde nooit danken? Maar zo zal het toch niet blijven in Davids leven. Hij kan nu voor een bepaalde periode wel gerust zijn. Hij kan nu wel zeker zijn dat de Heere hem niet vergeten zal en dat de Heere hem niet verlaten zal. Maar David, straks komt toch ook voor hem de dood. Ja, dat komt voor elk mens. Het stervensuur. David zal ook een keer de ogen moeten sluiten en voor de laatste keer adem gehaald hebben. Davids hart houdt straks ook een keer op met kloppen. En dan is zijn leven voorbij. En wat dan? Dan is hij nu wel rustig in de Heere. En dan heeft hij nu wel vertrouwen. En dan wordt hij nou niet bewogen. Maar hoe zal het in die ogenblikken zijn? Zal dan blijken dat David zich op de benen gehouden heeft met iets wat tenslotte toch een illusie is? Heeft hij zich wat wijs gemaakt? Heeft hij gehoopt op dingen die toch nooit echt zullen gebeuren? Heeft hij het zich allemaal ingebeeld? Nee. Ook als dat gaat gebeuren, dat de dood werkelijk komt en dat de Heere het onheil niet langer zal afwenden. Ook als dat gaat gebeuren, dat zijn leven gaat eindigen, dan hoeft David nog niet te vrezen, want dan zal de Heere hem nog niet verlaten. Hij die tot het volk des Heeren mag behoren, hij die kennis aan de genade Gods heeft gekregen, hij die ervaring heeft gehad van de opzoekende liefde van de Heeren en van de troostvolle gemeenschap van die God, hij mag weten dat omdat hij het eigendom van die God geworden is, hij leeft en straks sterft voor Gods rekening. Zelfs als zijn lichaam in het graf moet, dan is hij nog geborgen. Zijn ziel, want de Heere zal aan hem het pad des levens bekendmaken. Zijn ziel, want de Heere zal hem straks bij zijn aangezicht in de eeuwige zaligheid verzadiging van vreugde geven. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Maar ook zijn lichaam, ook zijn vlees, dat straks kil verstijft in de greep van de dood. Dan zal nog mijn vlees, zegt David, zeker wonen. Want God zal niet toestaan dat zijn heilige de verderving zal zien. Zo heeft David geloofd en zo heeft hij in het geloof getuigd. En zo heeft hij deze psalm gezongen. En zo is deze psalm al voor velen van Gods kinderen ook in een uur van sterven tot rijke troost en tot zegen geweest. Maar nou de werkelijkheid. Dat is allemaal prachtig wat David daar getuigen mag, nietwaar? Als een mens dat geloven mag. En als hij in dat geloven met dat uitzicht aan zijn sterven kan denken. En straks op zijn sterfbed zijn hoofd mag neerleggen en zijn ogen mag sluiten. In deze wetenschap, gij maakt mij het pad des levens bekend. De snoeren zijn mij gevallen in lieflijke plaatsen. En een schone erfenis is mij geworden. Dat zou een mens nog meer wensen. Maar de feiten kloppen er niet mee. En als Petrus zo deze 16e psalm gedeeltelijk geciteerd heeft, dan komt hij uit de tijd waarin David die psalm gedicht heeft en vanuit de sfeer waarin David leefde, vanuit de geestesgesteldheid waarin David deze woorden heeft mogen neerschrijven, en komt Petrus uit die werkelijkheden terug in de werkelijkheid van vandaag. En dan zegt hij, mannen, broeders, jullie zijn allemaal Joden. En ik weet dat jullie allemaal groot respect hebt voor David, over wie ik het heb en van wie ik een psalm aangehaald heb. En jullie hebben allemaal groot respect voor de nagedachtenis van David, de patriarch David. Het is mij vrij, het staat mij toch vrij, u staat het me toch toe om vrijuit over die patriarch David te spreken. Maar dan moet ik u zeggen dat al die woorden van David toch niet kloppen. Want David is wel gestorven. En hij is ook begraven. En u weet wel waar zijn graf is. Hier in de buurt in Jeruzalem. Zijn graf is onder ons geweest tot op de dag van vandaag. We weten waar dat graf is. We weten waar Davids stof is. En als we naar dat stof van David zouden gaan zoeken, we zouden er niets meer van vinden. Na zoveel eeuwen. Hij is wel tot ontbinding overgegaan. Maar God heeft wel toegestaan dat hij verderving zou zien. En David heeft gezegd, nee, mijn vlees zal rusten in hopen. En de Heere zal niet toestaan dat ik verderving zal zien. Dat mijn vlees tot ontbinding zal overgaan en dat ik tot stof zal wederkeren. Maar het is wel gebeurd. Dus David heeft zich vergist. David heeft het zich ingebeeld. Het is triest. Maar het is op zijn sterfbed en na zijn sterven toch heel anders gegaan met David dan hij verwachtte en dat hij beleed in de 16e psalm. Het is ook eigenlijk taal die veel te hoog gegrepen is, nietwaar? Mijn vlees zal rusten in hoop, ik zal niet bewogen worden. Gij maakt mij het pad des levens bekend. En het eindigt kennelijk toch in de dood. Ja, ze moeten hem toch gelijk geven. Dat gehoor daar, dat naar Petrus staat te luisteren. Ze moeten hem gelijk geven. Ja, die psalm kennen ze. De geloofsverwachting van David in deze psalm uitgedrukt. Daar hebben ze ook wel eens meer van gehoord. Maar ze moeten Petrus ook toestemmen. Ja, David is wel gestorven. Zijn graf is onder ons. En hij heeft wel verderving gezien. En als Petrus ze eenmaal zover heeft, dan is hij klaar om nu de betekenis van Pinksteren te gaan vertellen. Daar moesten ze met hem meegaan in hun gedachten. Van Psalm 16 naar de werkelijkheid van vandaag. Davids graf. Toch. Davids stof. Toch. Om vanuit die werkelijkheid nu weer naar Psalm 16 terug te keren en hem dan te gaan lezen als de profetie aangaande de Heere Jezus Christus. Want om hem ging het David in die 16e psalm. En vanuit Christus, zo vertelt de apostel, tegen de Joden moeten we die 16e psalm gaan lezen. En dan is het toch niet te hoog gegrepen. Dan gaat het in Psalm 16 toch niet om een werkelijkheid waar we wel van kunnen dromen, maar die nooit echt zal blijken te zijn. Nee, dan zullen we zien, zo laat Petrus weten, dan zullen we zien dat het letterlijk vervuld is. Precies zoals David gezegd heeft. Want vergeet u niet, wij kunnen Psalm 16 wel lezen, zo zegt Petrus, als een psalm van David, waarin David het over zichzelf heeft. Maar vergeet u niet, hij was een profeet. En hij heeft geprofeteerd toen hij deze psalm maakte. Daar ligt de sleutel. Het is een profetisch woord. David sprekend over zichzelf. ziet tegelijk boven zichzelf uit. En God geeft hem door de geest, de Pinkstergeest, die nog weliswaar niet uitgestort was, maar die toch werkte in David en die hem verlichtte en die hem inzicht gaf. God heeft door de geest Davids geest verlicht, zodat hij kon spreken over degene die hem beloofd was. En wie was hem beloofd? Wie zou uit zijn lendenen voortkomen? Eén die op zijn troon zou zitten. En van hem heeft hij getuigd. En van hem heeft hij gezegd dat zijn vlees zou rusten in hopen. Van hem heeft hij gezegd dat God niet zou toestaan dat zijn heilige de verderving zou zien. Van hem heeft David gezegd, geprofeteerd, dat God hem het pad des levens bekend zou maken. En dat heeft God gedaan. Deze Jezus heeft God opgewekt. Hij is gestorven, ongetwijfeld. Hij is begraven, ook dat. Maar voordat zijn vlees verderving zou kunnen zien, heeft God hem opgewekt uit de slaap des doods. En hij is niet in de dood gebleven. Petrus zegt tegen die mensen daar in Jeruzalem: jullie hebben de leugen horen verkondigen. De Romeinse soldaten van de wacht zijn door Jeruzalem heen gegaan 7 weken geleden om te vertellen dat ze gezien hadden dat ze discipelen Jezus' dode lichaam hebben gestolen. En dat ze daarna het verhaal zijn gaan vertellen dat hij leeft. Maar jullie hebben gehoor gegeven en geloof gehecht aan de leugen. Maar hij is echt levend. Zijn discipelen hebben hem niet gestolen. Zij hebben het graf niet opengebroken. Dat heeft God gedaan. Zij hebben het dode lichaam niet ergens anders neergelegd. God heeft dat dode lichaam tot nieuw leven verwekt. God heeft hem opgewekt. Het kon ook niet anders. In vers 24 heeft de apostel het al gezegd. Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende. Al zou het niet mogelijk was dat hij door die dood zou vastgehouden blijven. Dat kon niet. Omdat hij de Zoon van God is. En met dat voor ogen, hoewel het nog even zou duren voordat het allemaal zou gebeuren, maar het profetisch oog van David is verlicht. Daar was hij ook profeet voor. Daar had de Heere hem ook voor verlicht door zijn geest te geven. Vanuit de verte, vanuit het verre verleden, heeft David dit allemaal voorzien. En toen heeft hij zijn pen genomen. Psalm 16 gedicht. Ik stel de Heere gedurig mij voor ogen. Christus doet dat. Hij maakt mij, Christus zegt dat, het pad des levens bekend. Mijn vlees, Christus zegt dat, zal rusten in hopen. Hij zal niet toestaan dat zijn heilige, dat is Christus, de verderving zou zien. En hoe waar is dat allemaal gebleken? Laten ze dan in Jeruzalem tot nog toe in ongeloof volhard hebben. Laten ze nu nog de boodschap, die een leugenboodschap geweest is, blijven geloven. Maar dit is de werkelijkheid, zegt Petrus. En zo is er die verbindingslijn over de eeuwen heen tussen David en tussen Petrus. En ze stemmen van harte overeen als het er hen om gaat om de Christus des Heren te verkondigen. En weet u wat Petrus op deze manier aan het doen is? De schriften uitleggen, zegt u, ja, dat is ook zo. En dat is ook een van de belangrijke taken van iemand die door de Heere geroepen is om het woord te verkondigen. De schriften uitleggen, openen en doorgeven wat de Heere geopenbaard heeft en wat de Heere belangrijk genoeg geacht heeft om ons te laten weten. Maar tegelijkertijd met het openen van de schriften en met het aantonen van de verbanden in het werk des Heeren tussen David en Petrus, tussen Christus en de geest, is Petrus als een instrument in Gods hand, in de hand van de opgestane Christus bezig om ze daar in Jeruzalem nog eens een keer te confronteren met de van God gegeven zaligmaker. Nog leven ze in verzet. Nog wijzen ze hem af. Nog volharden ze in hun keus. Petrus is daar ook eerlijk over. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Maar geef dat verzet toch op. Al heeft de Heere dan zwaar geleden van de hand van de Joden. En al hebben ze hem dan uitgeworpen en al hebben ze hem smarten aangedaan. Toch laat hij dat volk nog niet los. Hij is gekomen tot het zijne. En al hebben de zijnen hem dan niet aangenomen, toch worstelt hij nog opnieuw met hen. En nog is hij bezig wat hij te doen, wat hij in de dagen van zijn vlees ook al gedaan heeft. Ik citeerde vanmorgen die woorden die hij een keer gesproken heeft. Met een gebroken hart zou je kunnen zeggen. Tussen de snikken door, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen. Zoals een hen haar kuikens bijeen roept. En ge hebt niet gewild. En nog is hij bezig. Om die inwoners van Jeruzalem te vergaderen. Onder zijn vleugels. Nog is hij bezig. Om ze te brengen tot kennis der waarheid. Laten ze toch niet langer in hun dwaze, goddeloze, ongelovige afwijzing van zijn zondaarsliefde volharden. Maar laten ze toch tot geloof komen. En laten ze toch erkennen dat hij het is. Ze hebben gevraagd, wat wil toch dit zijn? Petrus zegt, nou dit is Jezus Christus. Die in zijn geest terugkeert. Die zijn woord waar maakt. En die klopt op uw hart. Uw gesloten hart. Deze dag die zulke wondere dingen heeft laten zien. Deze dag die begon met dat geluid van die geweldige gedreven wind en u hebt gevraagd wat is het? Deze dag die voortging met die verdeelde tongen als van vuur en ge hebt gevraagd wat is het? Deze dag die begon, die voortging met dat spreken Gods in hun eigen talen en ge hebt gevraagd wat is dat? Dat is allemaal Christus. Zijn werk door zijn geest. En hoe kon Christus dat doen? Omdat de smarten des doods voor hem ontbonden zijn. Omdat hij leeft. Omdat God hem opgewekt heeft. Omdat God hem aan zijn rechterhand geplaatst heeft. Zit aan mijn rechterhand. Omdat God hem de belofte, de beloofde geest gegeven heeft. En die mocht hij nu zenden. Zoals hij had toegezegd. Voelt u hoe de Heere nog weer worstelt om het behoud van Jeruzalem? Hoe de Heere klopt op het hart van die mensen daar? En Petrus klopt in de naam van de Heere mee. En hij doet dat straks verderop in dit hoofdstuk. Zal ons duidelijk worden met welke bewogenheid hij dat doet. Hij zoekt de mensen te bewegen tot het geloof. Wel gemeente, dat is dan inderdaad wat vandaag ook nog weer gebeurt. Als ons datzelfde evangelie wordt verkondigd en als we vanavond mogen luisteren naar een stukje van die Pinksterpreek van Petrus waarin het over de opgestane zaligmaker gaat. Dan is de Heer daarin ook nog weer bezig met te kloppen op ons hart. En met te zeggen, verlaat toch de paden der zonde. En keert u toch tot mij. Waarom zoudt gij sterven? En opnieuw, ook op deze Pinksterdag, stelt de Heer ons die twee dingen voor. Zonde en genade. Opdat wij terug zouden komen van die weg die wij allemaal van nature gaan. Ga daar nou toch niet in verder, zegt de Heer. Ik heb genade. En ik bied u genade aan. Ik weet wel dat u als verloren mensenkind nergens meer recht op hebt. Ik weet wel dat u al uw rechten verspeeld hebt. Ik weet wel dat u nooit enige waardigheid bezitten zult. Ik weet wat van mijn maaksel is te wachten. Ik weet hoe de zonde uw ganzen al verdorven en ongeschikt gemaakt heeft. Ik verwacht van u ook niks meer. Ik verwacht geen goede werken meer. Ik verwacht niet dat u uzelf bekeren zult en verbeteren. Maar ik heb genade voor u beschikbaar. In die gestorven en opgestane zaligmaker Jezus Christus. En ik roep u om tot die genade te komen. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Weeg toch niet langer uw geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan. Voor brood dat geen brood is, voor melk die geen melk is. Hoort aandachtig naar mij, zegt de Heer. Die geest klopt op ons hart. En als we op de wegen der zonde gaan, dan twist die geest met ons. En dan zegt hij, geef dat toch op. En dan roept die geest ons terug tot de waarachtige vreze Gods. Hebt u die klop op uw hart al wel eens gehoord? Heeft dat ook wel eens uitwerking in uw leven gekregen? Heeft die Pinkstergeest u al klein gekregen? Op de knieën gebracht? Aan de voeten van die enige zaligmaker gebracht? Hebt u door het werk van die geest, door het overtuigende werk van die geest, al wel eens gezien? Dat zal het ooit met u nog in orde komen, het alleen maar in orde kan komen door Jezus Christus. Zult u ooit vrede met God vinden, het alleen maar mogelijk is door het bloed van het Nieuwe Testament. Heeft die geest het ook in uw leven al wel eens uit Christus genomen om hem zo aan u voor te stellen? En om hem zo aan u te presenteren? En u zo ook tot hem te lokken, om nu tegenover die zaligmaker al uw wapens eens neer te leggen en in te leveren. En u is gewonnen te geven naar zijn zondaarsliefde. Buiten hem is geen leven. Buiten hem is alleen verderf. Een eeuwig verderf. En alleen die geborgen is achter zijn bloed, die is veilig. Wat hebben we dat overtuigende werk van de Heilige Geest nodig, gemeente? Zullen we werkelijk een keer voor de Heere Jezus leren buigen? En zullen we ons verzet gaan staken? Hij, die Geest alleen, kan het ons leren. En hij is gekomen om het zondaren te leren. O, dat is een van de rijke dingen van Pinksteren. Dat God zijn evangelie laat verkondigen, maar het niet aan ons overlaat om het op ons eigen hart en leven toe te passen. En het niet in onze handen geeft om er wat mee te doen of er niks mee te doen. Maar hij heeft zijn geest gegeven om te doen wat wij onmogelijk kunnen. Namelijk ons hart openen voor dat woord. En onze ogen openen voor dat woord. En onze oren openen voor dat woord. We hebben de Heilige Geest er zo hard bij nodig. Opdat het werk van Christus voortgang mag krijgen. En op dat wat verworven is, ook toegepast zal worden. En dan? En dan, gemeente? Als de Heere dat woord, als de Heere door zijn geest dat woord in ons leven gaat toepassen. Als de Heere dat werk, dat genadewerk van Christus gaat verklaren, wat dan? Hoe wordt het dan in ons leven? Zullen we nog een keer naar Psalm 16 kijken? Die psalm van David, het profetische lied over de Heere Jezus, over hem in wie het allemaal zo waar gebleken is. God heeft zijn heilige bewaard voor het zien van verderving. God heeft hem het pad des levens bekendgemaakt. Hij heeft op zijn hemelvaart verzadiging van vreugde ontvangen bij Gods aangezicht. Zullen we die psalm nog een keer gaan lezen? Want het is toch een psalm van David. En als David over de Christus zingt, en dat doet hij profetisch zoals we zagen, dan zingt hij toch tegelijkertijd ook over zichzelf. Niet profetisch, maar bevindelijk. Ja, dan spreekt hij toch ook de taal van zijn eigen hart. Dan mag hij toch vertolken wat God hem te geloven en te beleven gegeven heeft. En dan is het toch zijn eigen godsvertrouwen. Nee, dat is zijn eigen werk niet, zo bedoel ik dat niet. Maar het is ook het godsvertrouwen dat de Heere in zijn leven gewerkt heeft. En wat in deze psalm tot uitdrukking komt. Dan spreekt David toch ook met het oog op zijn eigen naderend sterven. En dan mag hij toch ook met het oog op wat hem nog te wachten staat, de geloofstaal spreken, dat God hem ook als de dood komt, niet zal verlaten. Dat de Heere ook hem het pad des levens bekend zal maken. Dat de Heere ook over zijn vlees, zijn vergankelijk vlees, zal waken. Dat niet alleen Petrus en dat niet alleen die mensen in Jeruzalem weten waar dat graf van David ligt. Maar dat bovenal Gods oog op dat graf van zijn kind David rust. En dat door de dood heen ook deze mens, deze zondaar, maar dan een begenadigde zondaar, een door de Heilige Geest verlichte zondaar, dat door de dood heen deze zondaar uit zijn vlees, net als Job, straks God mag aanschouwen. En dat hij het zo ook in zijn stervensuur allemaal in Gods handen mag geven. O, hij heeft, zegt u, wel verderving gezien, ja. Dat was ook het argument dat Petrus gebruikte om deze psalm profetisch te lezen, als betrekking hebbende op de Heere Jezus. Maar laat dat dan zo zijn. Is daarmee tegelijkertijd aangetoond dat David het bij het verkeerde eind had? Zijn vlees heeft wel verderving gezien, ja zeker. Zoals het vlees van al Gods kinderen ook een keer verderving zal zien. En toch zullen ze ook in de grafkuil zeker wonen. Niet omdat dat lichaam niet tot ontbinding overgaat. Dat doet het ook. Niet omdat zij gevrijwaard worden voor het terugkeren tot stof. Ook zij keren terug tot stof. En ook zij zullen dat hele proces wat zich in het graf afspeelt moeten meemaken. Maar dat doet niet teneet Gods trouw, ook over het vlees van de zijnen. God heeft beloofd, zoals hij het met het oog op Christus beloofde, ook met het oog op al degenen die van Christus zijn, heeft hij het beloofd. Dat hij over hun stof zal opstaan. En ze heeft mogen geloven en de Heere geeft het ze te geloven. Zoals we het elke zondagavond beleiden. Ik geloof de wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. En is dat dan wat anders dan wat David gezegd heeft in de 16e psalm? Mijn vlees zal rusten in hopen. Want ik geloof de wederopstanding des vleeses. Gij maakt mij het pad des levens bekend. Want ik geloof het eeuwige leven. Dus het is toch echt Davids geloofspsalm, waar hij mee leven en waar hij mee sterven kan. En dat heeft David nou niet alleen. In dat opzicht is David niet de enige van Gods kinderen die deze dingen mag weten. Dat wil de Heere nu al de zijnen te geloven geven. Zodat zij bij tijden David kunnen volgen in het geloof. Als hij deze 16e psalm zingt. En ze het hem wel eens na mogen zingen. Fragmentarisch misschien. En niet zo uit volle borst misschien. En soms toch ook weer wel. Als de Heer het geeft. En als je over dood en graf ook wel eens heen mag zien. En als de Heer zijn beloften van het eeuwige leven en van zijn zorg ook over het stof aan de harten toepast. En te geloven geeft wat hij daarin ook voor de zijne zal doen. Dat Gods vertrouwen in leven en in sterven zijn eigendom. Niemand leeft voor zichzelf. En niemand sterft ook voor zichzelf. Niemand sterft voor eigen rekening. Die in die zaligmaker zijn heil, zijn hoogst geluk heeft mogen beschouwen. En waar komt dat nou uit voort? Waar het bij David uit voortkwam? Wel, ik keer nog even terug naar het begin van dat citaat. David had de Heere geduriglijk voor hem. En als je het zo mag beleven. De Heere geduriglijk voor u. Ik stel die God gedurig mij voor ogen. Zijn rechterhand zal nooit mijn val gedogen. Ook niet als je je ogen moet sluiten. En als je voor het laatst geademd hebt. En als ze je daarna moeten gaan wegbrengen. Zoals dat met elk mens het geval zal zijn. Hij zal nooit mijn val gedogen. Als je Gods aangezicht in gunst tot je gewend mag zien. En als dat beleefd mag worden dat hij waarachtig is en getrouw is. En niet laat varen de werken zijner handen. Dan kan een mens het ook wel eens zeggen met David. Gij maakt mij het pad des levens bekend. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand. Eeuwiglijk. En je vlees dan, dat is veilig. En je stof, dat is veilig. Daar weet hij van. Dat heeft hij, die Heer Jezus, ook met zijn bloed gekocht. En straks zijn lichaam en ziel weer samen. Verenigd. Om God eeuwig groot te maken. Dat is hoog. Ja. Maar we moeten er wel wat voor weten, gemeente. Waarom? Omdat u en ik ook straks naar het graf moeten. Onherroepelijk. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? En dan? En dan? Het kan zo gauw gebeuren, weet u. Het kan zo onverwacht komen. En hoe zal het dan zijn? Wat zal de dood ons dan brengen? Dat is niet de eerste vraag eigenlijk, nietwaar? De eerste vraag is niet, wat zal de dood ons brengen? Maar een vraag die veel eerder is. En eerder aan de orde moet komen, dat is. Hoe is nu uw verhouding tot uw schepper? Tegen de God tegen wie u gezondigd hebt. Is dat al in orde? Bent u al teruggekeerd van uw weg der zonde en van afmakingen? Hebt u al schuld beleden? Hebt u al vergiffenis gevraagd? Hebt u al die genade van Gods geest ontvangen? Is uw hart al veranderd? Heb je al een paspoort gekregen? Getekend met het bloed van Christus. Anders kun je de grens niet over. En je moet er toch over. Wat doet de gedachte als u aan uw sterven denkt? Niet aan denken, zegt u. Liever niet aan denken. Liever ook niet aan herinnerd worden. Je ontloopt het trouwens niet, nietwaar? Er wordt iedere keer weer een boodschap gebracht. U krijgt te horen, die en die is er ook niet meer. Er zijn nog andere tijdingen van de dood. Als je wat gaat voelen. Als het niet meer zo gaat met je gezondheid zoals je eigenlijk altijd wilde. Als er klachten gaan komen en het zijn van die onbestemde klachten en je weet niet waar ze vandaan komen. En je moet er toch een keer mee naar de dokter.
En die dokter die kijkt bedenkelijk. En die dokter die moet je tenslotte de mededeling doen. Ja, spijt me wel, maar we kunnen niet zoveel meer voor u doen. En dan hoor je het van een ander. En je weet dat de dood er dan achter zit. En je hoort het een keer voor jezelf. Of je hoort het helemaal niet. Want je kan zo ineens ook weggerukt zijn. Ja, je kunt wel zeggen, ik kan niet te veel aan denken en niet te veel aan herinnerd worden. Maar gemeente, er is toch niks zo zeker als dat uur van sterven. En daarom laten we onszelf niks wijs maken. En laten we onszelf niet voor de gek houden ook. Bereid uw huis. Want ge zult sterven. Hoe moet je dat dan doen? Net als David. Ik stel die Heere gedurig mij voor ogen. Gods aangezicht zoeken. Hem je schuld belijden. Hem om genade bidden. Maar hij is mijn rechter. Jazeker, hij is je rechter. Maar net als Job dan je rechter om genade bidden. Want al is hij een rechter die het recht handhaaft en met kracht verdedigt. En de schuldige geenszins onschuldig houdt. Het is ook een rechter die naar die advocaat wil luisteren. Die het voor al dat verloren in zichzelf verloren volk opneemt. En die in hun plaats wil treden. En daarom kun je je rechter om genade bidden. En kan die rechter ook nog genade schenken. Om zo voorbereid te zijn. Ja, en dan zegt u. Maar zal het dan werkelijk zo zijn zoals bij David? Dan moet je toch eerst ook nog stervensgenade ontvangen. Ja. En stervensgenade krijg je aan het eind. Maar stervensgenade krijg je alleen maar als je eerst levensgenade hebt leren kennen. De zekerheid van de wederopstanding des vleeses is er uiteindelijk alleen voor degenen die ook gekend hebben die geestelijke opstanding. Dat de Heere ze opgewekt heeft uit hun zondig bestaan. En dat de Heere ze dat nieuwe leven geschonken heeft in de waarachtige wedergeboorte. En zulken die zijn eigendom zijn geworden. Zulken zijn voor rekening van die zaligmaker die een volkomen zaligmaker is. En die er dus ook voorin staat dat hun vlees zal rusten in hopen. En dat aan zulken het pad des levens bekend gemaakt wordt. Amen. We zingen Psalm 30, het 8e vers. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Danken wij uw grote naam voor het feit dat we hier mochten zijn. Dat Petrus door de geest verlicht de schriften heeft mogen openen. En dat we hem vanavond hebben mogen beluisteren. Een preek van zo lang geleden. En toch nog
met dezelfde kracht geladen. Heren, laat u niet onbetuigd, maar geef dat het woord ook vrucht mag dragen, zegen mag brengen. En dat wij die zaligmaker, waar David zo profetisch van heeft getuigd en waar Petrus van heeft gesproken, dat we die zaligmaker mogen nodig hebben voor het eerst of bij vernieuwing. En dat wij in hem en in hem alleen ons heil mogen leren zoeken en vinden. Door die geest die hem verheerlijken wil. Heren, we hebben nergens recht op. We kunnen het ook niet krijgen om enige verdiensten van onze kant. Maar er was er in Jeruzalem niet één. Niet van die 120 en niet van die 3000. Die iets kon aanbieden. Die iets bezat. Het waren allemaal alles verbeurd hebbende zondaars. Al bedervers. En u zocht ze op. Eerst die 120. Toen die 3000. Het was vrije genade. Voor een ieder van hen. Nu heren, als het dan zo is. Dan kan het vandaag toch ook nog heerlijke werkelijkheid worden. Dan kunnen er vandaag toch ook nog in Sion geboren worden. Dan kunnen er ook uit ons midden, kon het zijn velen, nog toegebracht worden. Dan kunnen er nog velen in deze wereld over die streep, over die grens gehaald worden. En buitenstaanders kunnen nog binnenkomen. Delen in dat heil dat nimmer vergaat. Gedenk ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Laat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.